Ik heb Erik Wiers in de studio, dat klopt. Ja, dat heb ik. En u bent Vlaams bouwmeester.
Inderdaad.
En eerst even, wat houdt dat in? Is er zomaar één?
Er is maar één Vlaams bouwmeester. Het is een mandaat van 5 jaar. Dus ik ben van 20 tot 25. En dan komt er een nieuwe.
Ah ja.
En ik ben de 6e in de rij. Dat bestaat al sinds 1999. Dus.
Ah, sinds 1999?
Ja.
En waarom is dat dan toen zo ineens ontstaan? Was daar behoefte aan? Of?
Ja, toen is dat eigenlijk ontstaan. Vooral Wivina de Meester heeft er toen hard voor geijverd. En de bedoeling is dat er eigenlijk iemand waakt over de architectuurkwaliteit in Vlaanderen. En wat wij voornamelijk doen, is begeleiden van publieke opdrachtgevers om een ontwerper aan te stellen, om dus een ontwerp op pot te zetten.
Ah ja, en jullie doen dat spontaan of doen jullie dat op vraag van?
We doen dat op vraag van, er is geen enkele verplichting. En belangrijk is dat dat ben ik zelf, maar er is een team van een 15-tal mensen.
Ja, dat mag ik hopen. Ja.
En die, dat zijn ambtenaren van de Vlaamse overheid en die blijven eigenlijk... Er zijn mensen die er al 20 jaar werken, dus die blijven eigenlijk... die zorgen voor de continuïteit, ik zal het zo zeggen.
Ja, dus die is verzekerd.
Ja. Inderdaad.
Nu, maar jullie doen dat alleen als een... En is dat dan alleen de Vlaamse overheid of zijn dat alle overheden in Vlaanderen? Want,
Het zijn alle instellingen van de Vlaamse overheid. Dus alle departementen kunnen als een bouwproject bij ons advies vragen. Het zijn ook alle lokale besturen, dus alle gemeentes en steden kunnen ook bij ons terecht. En ook alle VZW's die subsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Dus iedereen die eigenlijk een professionele opdrachtgever is, zal ik zeggen. De huisvestingsmaatschappijen kunnen ook bij ons. En dat gaat zowel over infrastructuurwerken als architectuurwerken als landschapsparken of dergelijke dingen.
De openbare ruimte zo.
Voilà, dat kan ook.
Ja, want wij hebben hier in Antwerpen, dacht ik, ook een stadsbouwmeester.
Dat klopt.
En dat overlapt dan? Of jullie...
Nee, die is eigenlijk aangesteld door de stad en specifiek verantwoordelijk voor de kwaliteit in de stad Antwerpen zelf. Er is er ook één in Gent. Er is ook één in Charleroi.
Ah, niet in elke stad?
Nee. Momenteel Antwerpen, Gent en Charleroi. En in Brussel is er een... Maar is eigenlijk geen stadsbouwmeester. Is eigenlijk ook een bouwmeester van het Brussels gewest. Dus dat zijn de steden die een bouwmeester hebben vandaag.
Ja, dus als de stad ergens advies over wilt, dan zullen ze dat... Ik bedoel, als de stad Antwerpen advies wilt, dan gaan ze dat in eerste instantie aan hun eigen stadsbouwmeester vragen, neem ik aan.
Ja, dat klopt. De stadsbouwmeester Gameren, die hebben ook een kwaliteitskamer die hij voorziet, waarbij dus eigenlijk heel veel projecten of belangrijke projecten passeren. Als bijvoorbeeld de Vlaamse overheid iets bouwt in Antwerpen, dan gebeurt het wel dat wij ook betrokken zijn.
Ja, en hoe worden jullie aangesteld? Hoe onafhankelijk zijn jullie? Ik bedoel, u bent ambtenaar, zegt u. Dus.
Ja, ik ben nu 5 jaar ambtenaar van de Vlaamse overheid. Hè.
Dus dat klinkt al alsof dan de onafhankelijkheid gewaarborgd zou moeten zijn. Zo. Maar...
Ja, inderdaad. Ik heb van die afhankelijke... Er is niet veel inmenging vanuit de politiek. Wij kunnen vrijuit doen wat dat we moeten doen. En die aanstelling is een hele procedure. Met een hele kandidaatstelling waarbij dat je dan... Je moest een 5 jaren planning schrijven en dat verdedigen. En het is een hele lange procedure om dan een Vlaamse bouwmeester aan te stellen. En binnenkort wordt die nieuwe procedure opgezet om tegen 25 nieuwe bouwmeester te
hebben. En dan komt er een zwarte lesbienne in een rolstoel.
Nee. Dat hoopt iedereen. Hoopt al lang dat er zeker een vrouw... Want in de rij van 6
zijn witte mannen,
tot altijd mannen geweest. Ja. Inderdaad, witte mannen.
Ja.
Maar ja, het probleem hebben we al geprobeerd bij de overheid om daar iets aan te doen. Dat is natuurlijk heel moeilijk, want de wetgeving op overheidsaanstellingen die zegt dat dus openverklaard moet worden, zowel voor mannen als vrouwen. Dus iedereen moet gelijke kansen krijgen.
Uh-huh.
Maar het zou wel fijn zijn, moest dat
een
vrouw zijn.
Er zijn nog geen vrouwelijke kandidaten geweest?
Er zijn wel al vrouwelijke kandidaten geweest, maar die kandidatuur, daar wordt vrij weinig over gecommuniceerd. Oh. We weten eigenlijk niet wie er allemaal kandideert. Uiteindelijk wordt dat niet mijn Bouwmeester. Maar er zijn zeker wel al Vlaamse, ja, al vrouwenkandidaat geweest. En het is ook zo, bij de volgende aanstelling, er gebeurt natuurlijk altijd een soort van headhunting. En wij kunnen vanuit het team wel proberen zoveel mogelijk vrouwen te motiveren om een kandidaat te stellen.
Ah ja.
Dus bij deze, iedereen die zich geroepen voelt.
Ah ja, nog snel even architectuur studeren.
Ja.
Voilà. En u bent aangesproken geweest, of u hebt zelf gezegd van, god, dan ga ik mij eens kandidaat voorstellen?
Ik ben ook wel aangesproken geweest.
Ja. En omdat u ook filosoof bent misschien, want u hebt ook wijsbegeerte gestudeerd.
Ja, ik heb na mijn architectuur filosofie gestudeerd. En nu, ik denk niet dat de reden is waarom ik aangesproken ben specifiek, maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik altijd buiten pure architectuur een bredere maatschappelijke interesse heb gehad voor architectuur.
Voilà, en ik neem aan, als u zo'n functie hebt die tenslotte over een groot grondgebied gaat, dat een zeker vogelperspectief toch wel nuttig kan zijn.
Dat is goed, en een beetje diplomatie is ook altijd wel handig.
Ja, dat zal vast wel. Nu, ik heb u uitgenodigd, specifiek omdat ik vorige week in de krant iets las. Er is een open brief gepubliceerd van de Vlaamse bouwmeesters. Ah, nog één ding, voordat we overgaan naar het eigenlijk onderwerp van vandaag. Uw advies is niet bindend, neem ik aan.
Als wij iemand begeleiden, dus in bijvoorbeeld, wij doen tweejaarlijks een open oproep, dan bundelen wij alle projecten die met ons in zee willen gaan. Wij maken een overeenkomst met bijvoorbeeld zo'n lokaal bestuur. Dat zij ons een mandaat geven om die wedstrijd mee te begeleiden. En samen met dat bestuur maken wij een selectie van een aantal ontwerpers die dan een voorstel maken. En dan wordt er een gezamenlijke winnaar gekozen. Maar eigenlijk is het bestuur wel verantwoordelijk. En het advies van die commissie gaat dan natuurlijk naar de gemeenteraad of het college. En daar wordt uiteindelijk beslist.
Ja, dus jullie kunnen adviseren, maar jullie kunnen geen dingen opleggen of
wij kunnen
afdwingbaar
niemand
maken.
De arm omwringen en hem verplichten met een bepaald architect te werken. Nee, dat gaat niet.
Nee. Oké, dus wat we het nu dus over gaan hebben, er was dus een open brief van de bouwmeesters, dus dat betekent u en uw voorgangers. Mm-hmm. Hè? En ik las dat interview in de Morgen, denk ik, en dat was dan Leo van Broek, uw voorganger, die daar aan het woord was. Enfin, het gaat dus over het vorig jaar voorgestelde verbouwing of aanbouwing van onze Boerentoren, hè, die toch hardnekkig zo blijft heten, alhoewel. Mm-hmm. Die dus is aangekocht door Ferdinand Hut, hè, Fernando. En er was een ontwerp voorgesteld door Daniel Liebeskind.
Ja, klopt.
Wat de gemoederen in beweging bracht, want er waren er die dat fantastisch vonden en andere mensen vonden het spuug lelijk. Is er jullie om advies gevraagd daarin? In die zaak?
Nee, er is geen advies gevraagd. Ik heb wel begrepen dat er contact is geweest met de Antwerpse bouwmeester en dat dan Ferdinand Huts beslist heeft om zelf een wedstrijd te organiseren. Hij heeft dat dan ook gedaan, hij heeft dan zelf een winnaar daaruit gekozen. Maar ik vind het vooral spijtig dat hij geen advies heeft gevraagd om een goede wedstrijdprocedure op te zetten, want daar hebben wij natuurlijk veel know-how. En die know-how is ook bij Vespa of bij de Antwerpse bouwmeester uiteraard. Ze had zich wel daar kunnen laten informeren en dan leek het mij sowieso verstandiger om eerst bij de stedelijke diensten en bij de Vlaamse dienst erfgoed eens te raden te gaan wat er volgens hen mogelijk is met die toren. En dan binnen die krijtlijn een ontwerp te maken, dat lijkt mij een betere manier van werken dan zoals het nu gegaan is.
Ja, op het huidige ontwerp zie ik niet veel krijtlijnen eigenlijk. Dat is een beetje.
Ja, ik heb het gevoel dat ook. Alleen, misschien, naar mijn gevoel, kan dat even fout zijn. Heeft Ferdinand Huts iets gekozen dat hem een goede onderhandelingspositie geeft? Hè, met het idee van, ik vraag heel veel en als ik dan maar een beetje krijg, dan heb ik dat ook binnen. Ik zie het een beetje op die manier. Dus,
maar hij wil er iets bovenop.
Ja, dat hij er iets bovenop wil. Nu op zich,
En niet een vlag.
Kan ik er wel mee leven dat boven, dat de top van de toren zou verbouwd worden. Alleen niet op die manier, als je het mij vraagt. Omdat die is ook in de jaren 70 of zoiets aangepast. Dus die is niet meer de oorspronkelijke. Dus dat kan wel iets anders. Maar wat Huts vooral wil, denk ik, dat er een grote ruimte er bovenop is. Zodanig dat ja, dat hij dat kan verhuren. Als, ik weet niet, als, waar, misschien als een trouwzaal of als congreszaal. Of als, dat daar veel mensen...
selfies maken.
Ja, of een of ander event kan plaatsvinden met een prachtig uitzicht over de stad. Ik denk dat het daar vooral over gaat.
Zeg maar, wordt dat dan niet hoger dan de kathedraal? Ik dacht dat dat niet mocht. Er is toch niks hoger dan de kathedraal?
Ik denk het, nee, er is niks hoger dan de kathedraal.
Ook niet de Antwerp Tower? Want die hebben ze verhoogd, hè?
Nee, die is niet hoger dan de kathedraal.
Oké. Okay.
De kathedraal is 123 meter en daar blijft iedereen nog onder. En ik denk ook met deze opbouw dat je niet hoger wordt.
Ah, nee.
Dan de kathedraal. Het is wel zo dat zowel de kathedraal als het stadhuis werelderfgoed is. En dat je natuurlijk in het zicht van dat werelderfgoed ook zomaar niet eender wat kan doen.
Ah, ja, ja, ja.
Dat weet men in Brugge heel goed, want daar is de hele binnenstad werelderfgoed. En dat kan dus...
Heel weinig.
Zomaar niet, ja, inderdaad, heel weinig.
Ah, ja, ja, er was onlangs nog een gedoe over iemand die zonnepanelen had geplaatst. Wat dat dan...
Ja, dat kan ermee te maken hebben.
Ja, detoneerde volgens anderen. Ah ja, dus een beetje... Dus onze opera is geen werelderfgoed, want in der tijd is daar dan die Antwerp Tower naast geploft. Wat de...
Nee, de opera is geen werelderfgoed.
Maar dat had anders niet gemogen.
Waarschijnlijk niet, nee.
Nee. Oké, dus er zijn duidelijke regels over wat wel en niet mag. En is daar rekening mee gehouden, of...
Ja, wat sowieso is, is altijd voor interpretatie vatbaar, maar de buitenschil van de Boerentoren is beschermd monument in de jaren 80. Dat betekent dat het Vlaamse departement voor erfgoed sowieso over die verbouwing advies zal moeten geven.
En is dat dan bindend? Ja,
ja, zij kunnen perfect zeggen, voor ons kan het niet dat er iets aan die toe... Zeker niet dat er een nieuwe glazen liftschacht wordt toegevoegd. Dat kunnen zij volgens mij perfect tegenhouden.
En dan komen we bij een quote van uw collega. Wacht, ik heb dat hier ergens... die ik wel frappant vond, want wij krijgen hier om de haverklap burgercomité's in de studio die zich met heel veel moeite verzetten tegen zaken die de overheid doet en die eigenlijk illegaal zijn. De interviewer vraagt, als die regels zo helder zijn, dan krijgt hij hier toch nooit de juiste vergunningen voor. En dan zegt uw voorganger, ik weet niet of democratisch gezag nog impact heeft op deze door geld aangestuurde maatschappij. Dat vond ik wel een zeer frappante quote. Ja? Mm-hmm. Met dan, Huts heeft een aanzienlijk economisch gewicht en een voet tussen de deur bij de haven, dus moet men waakzaam zijn dat hij niet zomaar blablabla, zoveel dat gaat. Maar hebt u de indruk dat dat afkalft of dat dat evolueert, of...
Goh.
Is dat een vraag die ik aan u eigenlijk niet mag stellen? Of?
Die mag je wel stellen. Ik denk, nee, wat sowieso het geval is, er is een administratie en die geven een advies op een vergunning. En die zullen straks bijvoorbeeld zeggen, wij vinden dat dat niet kan, wat de heer Huts daar wil doen, maar dat advies gaat naar de gemeenteraad. En die beslist uiteindelijk of een vergunning wordt toegekend of niet. Dat is ons democratisch proces.
Uh-huh.
En de gemeenteraad kan dat advies van zijn eigen administratie naast zich neerleggen.
Ook als er dingen in het voorstel zitten die duidelijk regels overtreden?
De gemeenteraad moet dat wel adviseren. Het echt overtreden van regels is natuurlijk niet mogelijk, maar...
Blijkbaar toch wel.
Over de... Ja... De regelgeving van, je mag eigenlijk dat beschermd monument niet aantasten, maar ja, dat is natuurlijk een beetje interpretatie wat er wel of niet kan met zo'n beschermd monument. Dat hangt altijd wel van het advies van erfgoed af.
Mm-hmm.
En de gemeenteraad kan perfect... Ze moeten natuurlijk wel motiveren als zij... dat advies van hun administratie niet volgen.
Moeten ze dat? Want, ja,
ja, ze moeten dat motiveren.
Ik heb hier toch al wel verschillende interviews gehad met mensen die een bepaald bouwproject aanvochten, legaal, door dan te zeggen van kijk, dit zijn de regels van de stad en dit project overtreedt die regels. Waarna de stad dan gewoon daarnaast zich neerlegde en dat niet motiveerde. Dus dat klopt eigenlijk niet dan.
Ja, het probleem is dat de regels zijn niet altijd heel hard. Als ze natuurlijk een rupje, een ruimtekuit voor inspannen, dan zijn die regels heel duidelijk. Er zijn een bepaalde hoogtegrenzen en dan kan je daar niet over. Maar op vele plaatsen is dat er niet. Mm-hmm. En gaat het dus altijd over een soort van interpretatie. En ik heb begrepen dat in de recentelijke nieuwe bouwcode het idee van harmonie, wat altijd wordt ingeroepen, was een soort van, ja, dat is geen keiharde regelgeving, maar dat is wel argumenten die de ambtenaar kan aanwenden om iets te weigeren, dat meer en meer wordt verlaten. Er wordt, heb ik de indruk, meer en meer de idee, men is meer en meer de idee genegen dat er een soort van vrijheid van ondernemerschap moet zijn. En dat dus iedereen eigenlijk veel meer moet mogen en kunnen.
Ja, maar ja, enfin, het bestuur zou toch in de eerste plaats moeten inzitten met de leefbaarheid van de stad voor de bewoners. En niet met de stad als interessant investeringsproject voor ondernemers. Enfin, dat is mijn persoonlijke mening nu.
Ja,
natuurlijk.
Het is de taak van het bestuur van natuurlijk de stem van het algemeen belang te zijn en niet van andere belangen.
Ja, want het resulteert dan concreet, zal ik maar zeggen, in alsmaar meer hoogbouw. Dat is het concrete gevolg van het loslaten van die harmonieregel.
Ja, er is een soort van eigenaardige discussie, maar met heel het idee van de bouwshift in de achtergrond. Het idee dat we dus dichter op elkaar moeten gaan wonen. En dat we dus dichter bij verkeersknooppunten en voorzieningen moeten gaan wonen. En denser moeten gaan wonen en misschien ook kleiner. En vooral meer zoeken naar overlap en gedeelde ruimte, denk je dan. Dat idee levert bij sommigen het idee op dat we overal absoluut torens nodig hebben. Ik denk dat dat absoluut niet waar is. En er zijn heel veel onderzoeken die aantonen dat wij daar in Vlaanderen om onze woonnood te voldoen nauwelijks nood aan hebben.
Ja, ja, ik zag een artikel waarin stond dat de 4 bouwlagen voldoende is om heel Vlaanderen comfortabel te maken.
Ja, er is zelfs een studie geweest dat eigenlijk als we niks zouden bijbouwen,
ja,
maar al de ruimte en de oppervlakte een beetje herverdelen, dat we tot, ik weet het kwijt, 2070 of zo, dat we alle woningnood kunnen opvangen.
Ja.
Dus alleen niet dat dat zo gemakkelijk realiseerbaar is, maar het is maar om duidelijk te maken, het is niet zo dat wij met zonnige noodzakelijke woondruk zitten, dat we absoluut overal torens moeten bouwen. Dat is een beetje een fout idee dat door ontwikkelaars natuurlijk wordt naar voren geschoven.
Ja, omdat die willen ontwikkelen. Dat is, ja. Ja, ontwikkelen is dan bouwen. Hè? Ik bedoel, die heeft niks te maken met de Sahara.
Als je op een stuk grond 20 appartementen bouwt en je verkoopt die, dan deel je die grondprijs door 20. Als je er 40 kan bouwen, dan deel je die grondprijs door 40.
Evident.
Dus dan kan je meer winst maken. Dat is zo klaar als wat.
Maar je hebt ook het vreemde fenomeen dat er dingen gebouwd worden waar eigenlijk geen markt voor is. Ik bedoel, torens met kantoorblokken worden ook bijgezet, terwijl dat er eigenlijk ruimte genoeg is in kantoren. Dat is...
Ja, er is een overschot aan kantoor, zeker nu met na corona, met veel thuiswerk en flexplekken. Heeft men eigenlijk bij de Vlaamse overheid, ik heb er al langs van iemand over gesproken, heeft men eigenlijk enorm veel kantoorruimte over.
En toch worden er nog projecten aangebracht. In Oud-Berchem bijvoorbeeld willen ze ook weer zo'n toren.
Ja, er is natuurlijk het idee om kantoren te bouwen dichter bij een station. Dat is op zich natuurlijk wel een helder of een verdedigenswaardig idee. Maar ik heb mij laten vertellen dat er in Brussel, ik geloof, 6 miljoen vierkante meter kantoren leeg staan.
Wauw.
Dus er is echt wel... En ik denk dat die speculatie ook op de woonmarkt... Het is belangrijk niet zo dat door veel te bouwen de prijs gedrukt wordt. Die illusie wordt altijd gewekt. Want ik denk als je vandaag ergens een toren bouwt aan de kust en je maakt daar appartementen die je voor meer dan 1 miljoen verkocht, ja, dan zou je altijd kopers voor vinden. Maar dat heeft niks te maken met een woondruk of een woonnood. Nee. Dat is gewoon, dat is een markt die langs de ene kant eindeloos is. Er zijn genoeg rijke mensen op de wereld die wel een stekje aan de kust of een stekje in Antwerpen willen.
Ja, of die het kopen bij wijze van investering.
Of die het inderdaad kopen als investering.
Ja, want dat lijkt soms ook wel dat er meer gebouwd wordt voor investeerders dan om tegemoet te komen aan woonbehoeften. Sociale woningen?
Ja, bij sociale woningen is het een specifiek probleem. We horen de minister klagen dat het geld niet op geraakt, maar ik hoor woonmaatschappijen zitten, dat ze perfect op hun aantal zitten. En ik denk, er is maar één oplossing, dat is teruggaan naar een grond- en pandbeleid dat we ooit hebben gehad. Dat je elke ontwikkelaar verplicht van een deel sociale woningen te bouwen. 10, 15 of 20%, ik wil het kwijt.
En dat is afgeschaft op het moment?
Ja, dat is ooit door het grondwettelijk hof, geloof ik, ik weet niet welk hof, is dat eigenlijk geschorst. Maar ik heb mij laten vertellen dat dat iets technisch, administratief, juridisch is en dat je dat eigenlijk makkelijk... Het bestaat trouwens in andere landen, dus je kan dat eigenlijk als je wil, kan je dat wel terug invoeren.
Ja, nu er komen in de Boerentoren ook terug appartementen. Ik heb de geschiedenis van de Boerentoren vorig jaar eens gelezen en daar waren oorspronkelijk appartementen. Hè? Heel mooi, wat was dat? Art Deco.
Ja.
Maar er zijn blijkbaar bijzonder weinig foto's van bewaard gebleven. Wat wel jammer is, want ja, ik zou daar wel eens binnen willen kijken hoe dat er toen uitzag. Nu, die appartementen zijn allemaal verkantoord op het moment, maar nu worden die kantoren dan weer verappartement. Het zullen geen sociale woningen worden, denk ik.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik denk dat op het moment dat de BBL de toren heeft gekocht, zij er toen allemaal kantoren van hebben gemaakt. En ja, vandaag wordt het dus museum, maar ik weet niet wat er nog verder van programma in zit. Er was ook al sprake van een hotel en ook sprake van appartementen. Dus ik vermoed dat het niet helemaal museum zal worden.
Nee.
Dat er wel andere programmatie zal komen ook.
Ah ja. Nu, als ik het goed begrepen heb, ik heb zo uw profiel even bekeken, hebt u ook wel iets speciaal met co-housing en het delen van ruimte, hè?
Ja, wat ik altijd zeg, in plaats van overal torens te willen, ik denk dat het feit dat wij eigenlijk dichter op elkaar moeten gaan wonen, ik zie dat ook als een soort kans. Want als je op een goede manier een entiteit bouwt, of een aantal entiteiten die op elkaar betrokken zijn, die bijvoorbeeld een tuin delen of een aantal andere dingen delen, dan kan je eigenlijk op een heel interessante manier terug mensen dichter bij elkaar brengen en eigenlijk aan een soort van maatschappijopbouw doen. We hebben te veel en te lang ons woonprobleem eigenlijk gelezen als een individueel probleem. Sinds na de Tweede Wereldoorlog hebben wij allemaal zelf gebouwd, of toch 70% van de Vlamingen zijn vandaag eigenaar.
Serieus? Dat wou ik u ook vragen. 70%
ja,
van de...
Ja, 70%. Dat is een enorme... En dat is echt een soort gewilde politiek, dat wij het ooit mogelijk hebben gemaakt voor zoveel mogelijk mensen van een huis aan te kopen.
Of een appartement, neem ik aan.
Of een appartement of een stuk grond. Maar vooral de idee van het overal te verkavelen en iedereen of zoveel mogelijk mensen een huis met een tuin te geven, dat is zodanig ingeburgerd in Vlaanderen dat dat heel moeilijk is om mensen van het tegendeel te overtuigen. We hebben bij de bouwmeester recentelijk een bouwmeestergids, een boek uitgebracht. En dat heet Samen Wonen Ontwerpen. En eigenlijk, wij zien het als een heel belangrijke ontwerpopgave om eigenlijk entiteit te ontwerpen waar mensen meer op elkaar betrokken worden. En dan kan je een ruimtelijke winst maken, maar tegelijkertijd ook een maatschappelijke winst. Wat je vandaag bijvoorbeeld ziet, is dat co-housen voor bejaarden heel hard in de lift zit.
Ja,
er is heel veel
vraag
naar.
De vergrijzing is dan inderdaad ook wel een stuk...
En natuurlijk heeft iedereen na corona wel ingezien dat naar zo'n woonzorgcentrum trekken, dat niet echt een appetijtelijk vooruitzicht is.
Zeker met de privatisering, de zorg. Oh ja, er was een tijd geleden een satirisch artikel waarin stond dat de woonzorgcentra hadden aangekondigd dat ze zich voortaan wooncentra zouden noemen, om het realistisch te houden. Mm-hmm. Ja, maar inderdaad, als je zo in een gemengde groep samenwoont, dan krijg je weer een soort dorps kern. Hè,
waarin... Ja, ik ben over tijd naar een project geweest. Dat was de opening van een project, van een co-housing voor bejaarden. Dat zijn zes entiteiten, dus zes kleine studio's die samen een huis hebben, met beneden een gemeenschappelijke leefruimte en keuken. Voor oudere mensen.
Ja, ja, ja.
En met ook het idee dat zij zelf hun zorg kunnen organiseren.
Ja, ik geloof PSC Open Huis was ook met zo'n project.
Ja, ja, dit was een project van Abbey Field, denk ik. Dat zijn ook een VZW die dergelijke dingen organiseren.
Dat zijn van die huizen, inderdaad. Hè? Ja. Dus we gaan weer allemaal een beetje samen wonen. Wacht, ik wou daar nog iets over vragen, maar nu ben ik het kwijt. Ja, dus er bestaat al lang een organisatie die Samenhuizen heet. Mm-hmm. U kent die dan, neem ik aan, want die zijn al een paar decennia bezig met alle informatie beschikbaar maken.
En ja, en die proberen zo co-housegroepen samen te brengen. Ja. Er is ook Woonkoop, wat een coöperatief is.
Ja.
Dat is eigenlijk een soort alternatief dat in Duits spreken, vooral in Duitsland en Zwitserland, bestaat. Waarbij dat je eigenlijk een coöperatie opricht. En die coöperatie die blijft eigenaar van het gebouw. In een soort vorm van huurkoop huur je daar een appartement, waardoor dat je één stem koopt in het geheel. Door je mee kan beslissen over wat er gebeurt. En vaak wordt dan ook collectieve buitenruimte voorzien of andere collectieve dingen georganiseerd. Misschien is er zelfs soms een koffiebar of weet ik veel wat.
Ja, of een wasruimte, zal ik maar zeggen.
En op die manier ben je eigenlijk, je bent geen eigenaar van het gebouw, maar je hebt wel een woonrecht dat je kan doorerven. En als je dan bijvoorbeeld je kinderen het huis uit zijn, dan kan je binnen het gebouw verhuizen naar een kleinere entiteit, waardoor je dan weer minder aflossing per maand hebt enzovoort.
Ja.
Het is eigenlijk een systematiek wat wij in Vlaanderen echt niet kennen.
Nee, dat
die
is...
Die obsessie om eigenaar te zijn speelt ons heel hard parten.
Aha. Maar dus het idee is dat je dan met een groep mensen een coöperatieve opricht?
Die coöperatieve is een organisatie. Maar wat interessant is, dat bijvoorbeeld het gebouw, als je vandaag een doorsnee appartementsgebouw neemt, die moeten tegen 2050 of al sneller energie-neutraal worden. Ja, dat leidt in zo'n VME tot eindeloos discussies om heel dat gebouw te isoleren.
Ik kan ervan meespreken.
Warmteinstallatie te organiseren. Als er natuurlijk een coöperatieve is, dan is dat gebouw eigendom van die coöperatie. En dan kost u dat eigenlijk als bewoner niks, want die coöperatie die voorziet dan die vernieuwing.
Ja, plus dat iedereen die een stem heeft daar ook effectief woont. Hè?
Ja.
Ik woon in een appartementsgebouw waar een aantal appartementen bewoond worden door huurders.
Ja.
En die eigenaars, ja, die zijn heel terughoudend als het gaat om investeringen.
Ja, dus, inderdaad. Ja.
Ja, voorin is dat vooral natuurlijk een opbrengstding. Hè? Nog even terug naar de Boerentoren. Hoe staat het nu eigenlijk? Is dat nu vergund? Of hebt u een zicht op hoe dat die procedure verder loopt?
Nee, momenteel er is een vergunning voor asbestverwijdering.
Oh jee, ja.
En daar is men nu mee bezig. Maar ik geloof dat 2 jaar zou duren om heel die toren asbestvrij te maken. Dus dat loopt momenteel.
En kan dat zonder de eigenlijke structuur aan te tasten? Dat is maar een laag die erop ligt?
Er zit asbest in van alles. En waar ik een beetje bang voor ben, er zit ook asbest in bepaalde stukken van betonelementen van vloeren die dan ook verwijderd moeten worden. En ik weet niet of er iemand bij de stad zicht heeft op wat er allemaal verwijderd wordt binnenin.
Ja, en,
wat er kan en mag verwijderd worden en wat niet.
En hoe veilig dat is, want als er stof zich ontwikkelt, dan kun je beter niet onder die toren wonen.
Nee, maar die firma's die dat doen, die zijn aan heel strikte regelgeving gebonden, dus ik vermoed dat dat wel veilig zal gebeuren. Waar ik een beetje schrik voor heb, dat er straks als resultaat gaat zijn, ja, nu is al een asbest weg. Maar ook de helft van de vloeren is eruit en daardoor moeten we er wel een liftschacht tegen zitten om de toren terug stabiel te maken. Dus ik vermoed dat er ook een dergelijke soort strategie achter zit om...
Ja. Dat is zoals nu, we kunnen dit en dat niet doen, want er zou PFOS kunnen vrijkomen. Mm. Dat is, ja. En Dan een laatste vraag. Ik heb u daarnet een alternatief voorstel laten zien van de minister van Agitatie. Ziet dat er beter uit?
Ja, het ziet er niet beter uit, maar het is ook niet echt als beter bedoeld. Het is meer als een soort van hilarische... Ja. Een soort hilarische grap. Maar het is wel interessant en het zegt wel veel over de problematiek, vind ik.
Ja, ja. Ja, ik ben eigenlijk uitgevraagd. Had u zelf nog iets willen toevoegen als de laatste overweging?
Ik denk het niet. Ik denk dat het meeste gezegd is.
Oké, dan dank ik u heel erg voor uw komst naar de studio.
Graag gedaan.
En misschien tot bij een volgende gelegenheid.
Oké.